Goedemorgen. Zo de eerste zondag van deze stille week. Palm Pasen. En de komende dagen tot aan Goede Vrijdag en Pasen. Een bijeenkomst hier in de dienst. Prachtig. Ik heb voor u vanmorgen een psalm voorbereid. Die komt uit de serie van de Bedevaartpsalmen. De psalmen van de opgang. De liederen die de Israëlieten zongen toen ze op weg waren naar Jeruzalem. Zoals Jezus ook zijn oog gericht had op Jeruzalem. Zo had het volk ook zijn ogen gericht op Jeruzalem. Nu zich voorstellen uit alle hoeken en gaten van het land zwol die stroom aan. Die groep werd steeds groter en groter. En ze zongen onderweg liederen in die verwachting om God te ontmoeten. Om het feest te vieren in zijn huis. Werd groter en sterker. Elke dag werd die verwachting, met die vreugde, dat uitzien, werd sterker. En in die serie van die psalmen van de opgang, in die bedevaartsliederen, daar zit één hele korte psalm waarvan je denkt van, hè? Wat doet die daar nou tussen? Dat lijkt helemaal niet te maken te hebben met vreugdevol opgaan, niet zozeer naar buiten gericht, op datgene wat je van buiten meemaakt, en de vreugde en de verwachting, maar juist een psalm die je dwingt, ook in deze tijd, ook in deze komende week, je eigenlijk stilzet en dwingt om na te denken en in je een verlangen kan wakker maken om het belangrijkste mee te maken wat je mag meemaken. Namelijk dat je dicht bij God bent en bij Hem tot rust mag komen. Ik weet niet hoe uw leven eruit ziet, hoe u kijkt naar de wereld om u heen of naar uw eigen leven. Maar tot rust komen bij God is heerlijk, is nodig en soms ook heel erg moeilijk. Maar ik geloof dat deze psalm ons daar vanmorgen bij kan gaan helpen. Psalm 131. En hij is zo kort, ik ken hem eigenlijk al uit mijn hoofd. En misschien u ook wel na afloop van de dienst. Ik zeg niet dat ik net zo lang ga preken tot u hem uit uw hoofd kent, want dat duurt te lang. Maar hier is David aan het woord en de psalmvertalers hebben erboven geschreven kinderlijk vertrouwen. Een pelgrimslied van David. Heere, mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Voorwaar. Ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Israël, hoop op de Heere. Van nu aan tot in eeuwigheid. Geluk zit in een klein hoekje, zegt het spreekwoord. Maar dit keer zit geluk in een hele kleine, korte psalm. Een heel kort gebed, een kort lied van David, dat bestaat uit drie stukjes. Eerst is er een gebed, Heer, dit is er met mij van binnen aan de hand, daarin spreekt hij tot God. Dan in het tweede deel doet hij een verslag van, ja, hoe heb ik dat bereikt, dan gaat het meer om hem, daar spreekt hij tegen ons. En als derde deel een advies. Leef als volgt. En daarin spreekt hij tot ons allemaal. En het wereld, het gevoel die het lezen van deze psalm oproept, is een beleving van innerlijke rust. En tegelijkertijd, als dat dit gevoel oproept, dan bewerkt het ook heel stiekem, een gevoel van jaloezie. Een gevoel van gemis, innerlijke rust. Hoe bereik ik dat? Dat wil ik ook. Hoe heeft de psalmist, hoe heeft David het voor elkaar gekregen om die rust te mogen ervaren? En hoe langer we over deze psalm nadenken, hoe langer ik erover nadenk, ga ik vermoeden en steeds zekerder ervaren dat in deze diverse wel eens een sleutel verborgen zou kunnen liggen die toegang gaat geven tot die wereld van innerlijke rust. En dat is een wereld waar ik heel graag wil zijn en waar ik naar verlang. waar ik naar smacht. Zullen we samen bidden? En God gaan vragen of hij ons vanmorgen door dit woord heen die sleutel wil laten zien. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, als we deze woorden lezen, dan lezen we uw woord. Dan lezen we wat David schrijft en wat David zingt, geïnspireerd door uw Heilige Geest. En omdat het uw woord is, Heer, willen we in alle nederigheid vanmorgen bij u komen en u vragen of u ons alstublieft de sleutel van het geheim wilt geven. Door dit woord heen. Geef, Heer, dat deze psalm ons vanmorgen een stukje verder op weg helpt en een stukje meer gaat leren om dicht aan uw hart te leven. Wilt u ons dat alstublieft vanmorgen geven? Dat vragen we u uit genade in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Als het gaat om het innerlijke leven, moeten we wel even vaststellen dat de Bijbel geen handboek is voor psychologie. Maar tegelijkertijd, niemand kent jou en mijn hart beter dan degene die ons hart heeft gemaakt. God de Schepper. En hij zegt in Jesaja 48, dat er voor mensen zonder hem geen vrede is. En ik neem dat woord uiterst serieus. En ik geloof dat helemaal. Daar onderwerp ik me aan. Buiten God is er geen vrede. En nu is hier David aan het woord. We mogen luisteren naar wat hij zegt, wat er zich in zijn innerlijk afspeelt. David, held, koning, vriend van God, dichter en zanger, zondaar en vader. Een man die heel dicht bij God leeft. Een man naar Gods hart. Waarom? Omdat David de weg naar Gods hart kent. Hij leeft vanuit een intimiteit met God die mij jaloers maakt. Die ik ook wil. U ook? Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd. En het is dat ik mag zijn. Alle dagen in zijn huis, in zijn aanwezigheid om te onderzoeken. En de liefelijkheid van God te mogen zien. Is dat wereldvreemd? Nee. We leven met onze ogen open. We weten wat er gebeurt in Gaza. We weten wat er gebeurt in Oekraïne. We hebben gezien wat er gebeurt in Rusland. En het is hartverscheurend. Maar het diepste verlangen in ons hart is om de heerlijkheid van God te zien. Dat maakt ons niet wereldvreemd. Dat maakt ons uiterst betrokken. En betrokken bij de grootste realiteit die er is. Gods aanwezigheid. En David schaamt zich niet om te vertellen wie hij is. Wat hem ten diepste drijft. En vergist u zich niet, deze man heeft een koninkrijk te besturen. Hè? En te verdedigen. En bovendien heeft hij ook de nodige huiselijke spanning. Want sinds zijn zonde met Batseba is er één bak ellende in zijn leven en in zijn gezin en in zijn familie en in zijn kinderen gekomen. Omgaan met een spanning die bijna niet te beschrijven is. Hij en wij ook nu. En dan spreekt hij in deze psalm over wat er in zijn binnenste plaatsvindt. Mijn ziel, zegt hij, mijn ziel is in mij als een gespeend kind. Als een kind bij zijn moeder. Nou, dat woordje ziel, daar kom ik straks nog op terug. Maar David spreekt hier over een gespeend kind. Dus het is een kind dat de borst ontwend is. Normaal schreeuwt een kind om de borst. Als je vader of moeder bent, dan heb je daar de nodige ervaring mee. En we weten allemaal, onze kinderen huilen. Ja, ze liggen in bed, ze zijn schoon. Ze zijn comfortabel, ze zijn warm, ze zijn gevoed. Ja, wat moeten we nou nog meer doen? Nou ja, laat me even huilen, wat meer kunnen we ook niet doen. Maar zo'n kind dat verlangt naar voeding, dat verlangt naar de borst, dat verlangt naar die intimiteit, dat is zo intens, zo intiem. Ik herinner me nog van mijn oudste dochter. die ook een tijdje borstvoeding heeft gehad. Maar na verloop van tijd bleek dat het toch niet voldoende was om haar honger te stillen. En toen gaf ik een van de eerste keren dat ik haar zelf de fles mocht geven. En ze lag op mijn schoot. Ik gaf haar die fles. Ja, dat kunnen we dan vaders doen. Dat is mooi. En de fles was nog niet half leeg. En ik zie zo de mond verslappen en de ogen draaien weg. En het is diep, diep in slaap. Volkomen tevreden. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Het kind wat de borst wil hebben, dat is nog veel bezig met nodig hebben om iets te krijgen. Maar David zegt, dat is bij mij voorbij. Het is niet meer om iets te hebben. Ik wil ergens zijn. En dan niet in de metafoor van, ik ben bij mijn vader. Hè? Mijn vader is mijn verwekker, die is beschermer, hij is krachtig, hij is veilig. Mijn vader is mijn voorbeeld. Nee, niet bij dat vaderhart wat krachtig en liefdevol is. Nee, zegt David, ik wil je zijn als een kind bij zijn moeder. Die hele zachte, intieme omgang met God. Weet niet, kent u het schilderij van Rembrandt van de verloren zoon? Prachtig mooi. Als je op de handen let, dan zie je dat zijn twee handen. Hè? Een mooie, stevige, gespierde mannenhand. En de andere hand is een vrouwenhand. Rembrandt heeft twee verschillende handen geschilderd. Bij een moeder zijn is dat oergevoel. Hè? Wat we noemen de nestgeur. Wat doe je als kind als je wat gebeurt? Je huilt niet om je vader. Nee, je huilt om je moeder, terug de plek waar je vandaan komt. Van de week overleed de vader van mijn beste vriend. En hij vertelde dat zijn vader de laatste weken helemaal niet meer aanspreekbaar was. Steeds meer weg was. Hij legt het licht in zijn bed. Hij heeft een knuffel bij zich. Het is aandoenlijk om te zien. En hij ligt helemaal opgekruld. In die foetushouding, hè, waar je vandaan komt. In die matrix, die oerbodem. Zo intiem, zegt David, zo intiem ben ik bij God. En zo is mijn ziel ook in mij. Maar in dat lied, in die rust, zit ook een gigantisch contrast. Er is geen groter contrast denkbaar dan dit. Want een gespeend kind is totaal niet hoogmoedig. Heren, ik ben niet hoogmoedig. Zo'n gespeend kind is verre van trots. Houden we daarom ook niet zo van kinderen. Ze hebben geen enkele pretentie. Ze staan zich nergens op voor. En hij wandelt zeker niet in dingen die te hoog en die te moeilijk en te hoog gegrepen zijn. David beleidt eerst wat hij niet doet. Hij erkent zwakte. In tegenstelling tot hoogmoed. Hij erkent nederigheid. In tegenstelling tot trots. En hij verootmoedigt zich. In tegenstelling totdat hij denkt dat hij alles snapt. En alles weet. En alles begrijpt. Toen ik daar van de week over aan het nadenken was. Toen dacht ik. Jezus kende de psalmen. Daar was hij mee opgevoed. Hij kende deze psalm waarschijnlijk uit zijn hoofd. Zou Jezus in die laatste week, die laatste dagen voor zijn sterven, ook aan deze woorden hebben gedacht? In zijn nederigheid, in zijn kwetsbaarheid, zijn menselijkheid. Heer, het hart is niet hoogmoedig. Wat mooi, wat veelzeggend, dat David niet begint bij de buitenwereld, maar hij begint bij zijn eigen hart. Hij zoekt geen hulp van buiten. Hij weet, ik moet beginnen daar waar het begint. Bij de kern. Die rust moet beginnen in je hart. Daar is werk te doen. Het hart in de Bijbel is meestal gebruikt als het beeld van, zeg maar, het centrum van je leven. Dat is ook de plek waar je verstand woont. Waar de keuzes worden gemaakt. Waar je beslissingen neemt. Ook een schatkamer, een bron waar goede dingen uit tevoorschijn kunnen komen. Of juist hele verkeerde dingen. Eigenlijk is je hart, tegenwoordig noemen, je morele kompas. Daar vallen de grote besluiten die je neemt. En dat hart is niet hoog. Dat hart is niet aanmatigend. Dat een hoogmoedig denkt, een hoogmoedig hart denkt. Dat het God niet nodig heeft. Dat het andere mensen niet nodig heeft. Maar het helemaal zelf kan. Maar het tegenbeeld van dat hart is een nederig hart. Nou is nederigheid een lastige kwaliteit. Want je kunt je er niet op voor laten staan. Op het moment dat je denkt van jezelf, ik ben een nederig mens, dan ben je het niet meer. He? Ja, hoor, er is niemand op de wereld zo nederig als ik. Ja, dat klinkt natuurlijk volkomen in tegenspraak met elkaar. Petrus zegt in zijn brief dat God weerstaat de hoogmoedigen. He? Maar aan de nederigen geeft hij genade. Dus het tegenbeeld van hoogmoed is nederigheid. Word maar eens klein. Dat willen we niet, hè? Dat is niet fijn. Maar word maar eens klein. Breng het maar eens even terug tot de proporties, tot de behapbaarheid, tot de kleinheid en de kwetsbaarheid van je leven. Waarvan de Bijbel zegt, je leven is een adem. Het is een damp. Het is een ogenblik. Zoiets ongeveer. Het hart is niet hoogmoedig. En zegt David, mijn ogen zijn niet trots. En die ogen, daarvan zegt Jezus, dat is de lamp van je lichaam. Die ogen bepalen heel erg van wie je bent en wat je doet. Het gaat om een kwaliteit van kijken. In de ogen van mensen zie je als het ware de spiegel van hun ziel. En ogen bepalen ook je richting. Als je kijkt naar ergens iets, dan ga je ergens op af. En de wereld om ons heen is constant bezig om onze ogen te trekken naar dingen. Onze ogen te verleiden, want het begint altijd met kijken. Hè? Ze zag, ze nam en ze at. Adam stond erbij hoor. Johannes noemt in zijn brieven alles wat de begeerte van, wat niet uit God is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hoogmoedig leven. Waar let je op? Waar ben je op georiënteerd? En dat trotse ogen. Mijn ogen zijn niet trots, zegt David. Ik kijk op niemand neer. Opnieuw, naast een hart dat niet hoogmoedig is, ook ogen die niet trots zijn, een beeld van nederigheid, kleinheid. Weten wie je bent. En zegt hij, ik wandel niet in grote en wonderlijke dingen. Opnieuw een beeld van nederigheid. Ik weet niet veel en ik begrijp ook niet heel veel. En ik weet weinig tot niets. Deuteronomium zegt, er is Mozes aan het woord en hij zegt, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. En wat hij geopenbaard heeft, dat is voor ons. Dus er is heel veel wat we niet weten. Je wandelt er niet in. Je hebt er weet van, maar je wandelt er niet in. Er is iets veel meer dan je begrijpt. Dat wandelen in Gods woord is zeg maar waar je bezig bent, waar je in ophoudt. De sfeer waarin je je begeeft, waarin je je meelaat gaan. Zoals Henoch wandelde met God. Hij was voortdurend in Gods nabijheid. De mens die zonder God is, wandelt in de raad van goddelozen, zegt Psalm 1. Ik weet niet alles. Ik mag loslaten. Word je daar niet klein van? Mijn kennis en mijn invloed zijn uiterst beperkt. Zoals Job ook moest ontdekken aan het einde van zijn verslag in hoofdstuk 42. Ik heb gesproken over dingen, ik heb woorden in mijn mond genomen, ik heb allerlei dingen geroepen waarvan ik nu zei van zijn eigenlijk te wonderlijk. Er is mij zo weinig nog geopenbaard. Ik heb gepraat over dingen waar ik eigenlijk geen enkel verstand van heb. Er staat een prachtig woord in Job, ik kan het niet laten om het toch even te lezen met u. Want hier zegt hij, zie over het Heere God, dit zijn nog maar de uiteinden van zijn wegen. Wat hebben wij slechts een fluisterend woord van hem gehoord? Dus we hebben God tot nu toe alleen nog maar horen fluisteren. Wie zou er dan de donder van zijn kracht kunnen begrijpen? Zie hoe klein, hoe nietig, hoe feutaal, hoe in elkaar gedrukt David hier is. Die cirkel van invloed en van betrokkenheid is maar heel erg klein. De Bijbel brengt dat voortdurend terug tot behapbare, kant-en-klare dingen die niet moeilijk zijn om te onthouden. Micha 6 vers 8, hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat de Heere wil, wat God van u vraagt. Dat is niet anders dan recht te doen, getrouwheid, liefde hebben en ootmoedig, geduldig, nederig te wandelen met uw God. En Paulus zegt tegen de Romeinen, denk niet hoger dan je moet denken, maar denk in bescheidenheid, naar de mate van het geloof dat God je heeft gegeven. Dit geeft iets aan van, Heer, het is ook eindig. Ik moet ook mijn grenzen kennen. En ik weet niet hoe het vergaat. Ik ben niet depressief, verre van dat. Maar ik merk naarmate ik ouder word dat de grenzen eigenlijk steeds dichterbij liggen. We kunnen maar zo weinig. Ik voel me bij heel veel dingen betrokken. En heel veel dingen doen mij heel veel. En dat doet ook heel veel van binnen. Maar mijn invloed is zo beperkt. Ik heb maar één verantwoordelijkheid. Het is mijn eigen hart. Daar maak ik wel de keuzes in. Want daar gaat deze psalm ons iets leren, lieve broeders en zusters, wat zo'n sleutel is tot geluk. Wat Gods woord zo serieus neemt en wat je zo kan helpen om te komen op de plek waar David is. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. We hebben gelezen, mijn ziel is als een gespeend kind, daar ben ik mee begonnen. David heeft uitgelegd alles wat hij heeft achterwege moeten laten om dat te kunnen bereiken. Hè, wat hij niet gedaan heeft. En dan zegt hij hoe hij het voor elkaar gekregen heeft. Daar zijn we met het begin van de preek mee begonnen. Hoe krijgt David dit voor elkaar? Dit is uitermate praktisch en uitermate bruikbaar en bovenmate moeilijk. Moeilijk. Maar het kan. Wat zegt David? Luister goed. Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Die ziel, ik heb het over het hart gehad, over de ogen. Als de Bijbel spreekt over de ziel, dan praat de Bijbel over het deel in ons leven waar onze emoties leven. Onze stemmingen. Die je ziet aankomen, maar soms zie je ze ook niet aankomen. Dat zijn de moeilijkste emoties die je overvallen. Zo'n gevoel van nutteloosheid. Neerslachtigheid. Het kan allerlei oorzaken hebben. We doen ons best om het allemaal uit te zoeken. Het kan van dit komen, van dat. Maar soms zijn er ook gewoon geen oorzaken. Soms is er een deken die er gewoon ligt. En waar je voor bidt, maar dat die ook niet weggaat. Het is er gewoon. That's life. In die ziel leven die stemmingen. Je hele gevoelsleven, van opgeruimd tot neerslachtig, van boos tot blij, van optimistisch tot pessimistisch. En die ziel, zegt David, is nu in rust. Dat is niet vanzelf gegaan, let op. Hij zegt zelfs niet eens, God heeft dat gedaan. Heeft u God wat hij zei? Ik heb mijn ziel tot rust. Hoe kan het nou? Hoe kan dat nou? Hoe kun je die emoties nou sturen? Hoe kun je die emotie, kijk, je kunt je gedachten de baas blijven. Je kunt je handelen de baas zijn. Maar hoe kun je je emoties nou de baas blijven? Houdt Gods woord ons hier een worst voor die nooit bereikt wordt? Ik geloof het niet. De Bijbel leert ons dat het mogelijk is om onze ziel tot rust te brengen. Klinkt een beetje ouderwets. De Bijbel leert ons een weg om invloed te hebben en controle te gaan krijgen over hoe we ons innerlijk voelen en innerlijk bewegen. David is actief aan de slag gegaan om zijn innerlijk leven tot rust te laten komen bij God. Hoe kan het nou? Je kunt toch niet tegen iemand zeggen van ik wil nu dat je vanaf nu blij bent. En ik wil dat je van nu stopt met piekeren. En ik wil dat je vanaf nu dit of dat. David heeft een geheim ontdekt. En het is niet alleen David. Maar het staat door de Bijbel heen als Gods leidraad om hiermee te dealen. Om hiermee om te gaan. David heeft geleerd om tegen zichzelf te preken. Als het ware, David neemt even afstand van zichzelf. Hij zet zichzelf neer en hij praat over zichzelf, maar hij praat ook tegen zichzelf. Want hij heeft geleerd, als ik mezelf niet tegenspreek, dan laat ik mijzelf de boventoon voeren. En dan kom ik in ellende. Psalm 42. Ziel. Hij praat tegen zijn eigen ziel, hè. Ziel, wat ben je te neergeslagen in mij? Waarom ben je onrustig? Zeg je dat wel eens tegen jezelf? Hart, waarom ben je zo onrustig? Maar daar laat hij het bij. Hij geeft zijn ziel een opdracht. Hij zegt, hoop op God. En gelukkig komt er wat achteraan. Want alleen dat uitspraak, hoop op God, helpt niet. Hetzelfde als, ik ben niet bang, ben niet bang, ben niet bang, ben niet bang. Waarom ben ik niet bang? Want God is bij me. Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Mag je dat zeggen? Mag je zo jezelf tegenspreken? Psalm 62. Zeker, mijn ziel, zwijg voor God. Want van hem is mijn verwachting. Dus je preekt tegen jezelf. Zie je hoe moeilijk dat is? Zie je hoe intens dat is? Zie je hoe dat alles van je vraagt om het gevecht op leven en dood te voeren, dat je dicht bij God blijft en het van hem blijft verwachten? Dat je niet wegzakt in een moeras van ellende of een andere overlevingsstrategie. Doet alsof er niks aan de hand is en maar gewoon doorgaat. Alsof er niks aan de hand is en die les laat liggen. Ziel, heb je begrepen dat God jou in zijn hand houdt? Ja, zegt de ziel. Heb je gelezen, ziel, hoeveel hij van je houdt? Ja, dat heb ik gelezen. Ken je niet die prachtige beloften die God allemaal in zijn woord gegeven heeft? Ja, die ken ik, zegt die ziel. Ja, die heb ik gelezen. Begrijp je niet, ziel, hoe groot de genade is dat je een kind van de Allerhoogste God mag zijn? Ja, en langzaam dringt dat door. En dan geloof je, ziel, wat er staat in Romeinen 8, vers 32. Hoezo, dat zegt de ziel dan terug. Wat staat er dan? Nou, zeg je tegen je ziel, daar staat, hè, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem niet alle dingen gaan schenken? God heeft het moeilijkste al gedaan. Hij heeft het bewijs geleverd. Geloof je dat, ziel? En de ziel zegt, ja, daar hou ik maar vast. En dan zeg je, loof de Heere, mijn ziel, en alles wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Psalm 103. De Bijbel is uitermate praktisch. Je bent er geen willoos slachtoffer van. God geeft in zijn woord ons instrumenten om heilig, maar ook in rust en vrede te leren leven. De laatste tekst voordat ik afsluit. Wees in geen ding bezorgd. Dat is een opdracht, hè? Wees in geen ding bezorgd. Gelukkig staat er een komma. Dus je gaat leren of je dat kunt zeggen. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles met bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. Kom in beweging. 1 Thessalonicenzen 5. Dankt onder alles. Bid zonder ophouden. En de derde is, wie weet hem? Ja, die staat er niet bij. Dankt onder alles. Bid zonder ophouden. Mijn geheugen laat me nu echt in de steek. Hier zie je dus een oude man aan het worden ben. Hè? Er staat een derde bij, maar ik wil hem weten. Misschien schiet hij me nog te binnen.
Och heden. Nou, als het heel lang duurt, dan laat ik op rust hoor. Peter, verblijft u in de Heer te alle tijden. Een open deur. Hè? Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw gedachten en uw harten bewaken in Christus Jezus. Punt. Maar dan komt er wat achteraan. Je kunt helpen. Je kunt dat bevorderen. Verder, broeders en zusters, alles wat waar, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat rein is, wat liefelijk is, wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Vul je gedachten met wat God geeft. Israël, en daar sluit David mij af. Israël, maar ik zeg het ook tegen jullie. Israël, volk van God, gemeente van Jezus Christus, kind van God, hoop op hem. Van nu aan tot in eeuwigheid. Praktisch levensgeluk zit in een kleine psalm. We gaan er ook van zingen.